Ooit was er een marathonloper die door zijn land, een land in Afrika, was uitgezonden om een marathon te lopen, waarschijnlijk bij de Olympische Spelen. Maar onderweg ging er iets mis. En toch is hij doorgegaan. Hij heeft volhard. En toen hij aan de eindstreep kwam, toen was iedereen al lang binnen. En men was eigenlijk al van plan naar huis te gaan. En toen zag men hem aankomen strompelen. En de journalisten die gingen naar hem toe. En die vroegen van, hoezo dan? Waarom ben je niet gestopt? Of wat is er gebeurd? En toen zei hij, ja, mijn land heeft mij niet uitgezonden om te starten, maar om te finishen. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie gedachte om mee te beginnen. We hebben net dat lied gezongen. Als wij het stof dan schudden van de voeten. Nou, dat is bij hem. Toen gebeurde dat bij hem. En het laatste zweet van het voorhoofd wordt gewist. En ik stel me dan zo voor dat we dan, als we aan de eindstreep komen, het heil aanschouwen, want dat hebben we gezongen, en wij het heil aanschouwen. Ja, en het heil, dat is de Heer Jezus Christus zelf. En bij een marathonloper gaat het dan zo dat er iemand klaarstaat die de marathonloper opvangt, die hem een handdoek geeft. En ja, zo stel ik me dat ook voor, dat als we dan de eindstreep halen, dat de beloning is dat we dan, terwijl we uitgeput zijn en opgebrand zijn en het zweet op onze voorhoofden staat en we de tranen in de ogen hebben, vallen in de armen van Jezus. Dat vind ik geweldig. En eigenlijk is dat, denk ik, de grote beloning. Toen ik over dit onderwerp nadacht, de eerste dag was dat ik erover nadacht, dat was 30 maart... Toen was er een kalenderblaadje, dat is van een Engelse kalender, en daar stond het volgende in, just to know you more. U beter of meer te leren kennen, has become my great reward. Dat is mijn beloning, om hem, de Heer Jezus, beter te leren kennen. To see your kingdom come, and your will be done. Nou, dat is een geweldig vooruitzicht dat je mag hebben als beloning, dat je, wij met elkaar, zijn koninkrijk zien komen en dat zijn wil wordt gedaan, niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. Toen ik hier naartoe reed, dacht ik van, ja, je hebt je natuurlijk voorbereid. Waar moet ik het nou over hebben? Over die beloning, oké. En toen zag ik een poster ergens hangen. En daar stond op Simply Jesus. Dat schijnt hier een evenement te zijn in Zwolle. Vandaag ook Simply Jesus. En ik dacht, ja, daar gaat het om. Heel eenvoudig over de Heere Jezus Christus. Simply Jesus. Hij is degene om wie het gaat in het boek, de Bijbel. Hij is ook degene die onze beloning is. In het boek Genesis staat dat God zelf ons loon wil zijn. Simply Jesus. Er was ooit dus een evangelist die aan zijn dochter een Bijbel gaf. En toen hij die Bijbel overhandigde, liet hij zien dat daar een rood koord in was. Ik heb een geel koord. Helaas. En hij zei toen tegen zijn dochter, daar gaat het om in de Bijbel. Om het bloed van Jezus. Van het begin van de Bijbel tot het eind van de Bijbel. Het bloed van Jezus dat reinigt van elke zonde. En ook de apostel Johannes, die zegt in het boek Openbaring, in hoofdstuk 19, vers 10, het getuigenis van de profetie, is de geest. Nee, ik moet even opzoeken, ik ben daar even kwijt. Maar ik vind dat een hele mooie uitdrukking. Johannes, Openbaring, hoofdstuk 19. Ja. Daar staat, want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Dus de teneur zou je kunnen zeggen, de geest van de profetie van de Bijbel, ik trek het nu even wat breder, is het getuigenis van Jezus. Afkomstig van hem, maar ook betreffende hem. Het gaat over hem. Nou, we hebben vanochtend al een en ander gehoord over onze Heer en over wie Hij is en over hoe groot Hij is. We hebben nagedacht over het gebed, het belang van het gebed. We hebben nagedacht over volharding en over toewijding. En nu mogen we met elkaar nadenken over beloning. In het boek Deuteronomium staat in hoofdstuk 32 vers 2 het volgende. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen. Laat mijn woorden stromen als de dauw. Als een zachte regen op het groen. Als regendruppels op het gewas. En dat is eigenlijk wat mijn wens is voor deze dag. We hebben de ochtend achter de rug, maar ook voor deze middag. Dat wat gezegd wordt, is als het neerdruppelen van de regen. En dat de woorden die gesproken zijn en worden, zijn als de dauw. Want waar wij behoefte aan hebben, denk ik allemaal, is verfrissing. Is dat we met een nieuw elan als gelovigen, als je wat jonger bent of ouder bent, dat maakt niet uit, Jezus volgen, hem toegewijd zijn, volharden en dan ook uitzien naar die geweldige beloning die hij zelf is. Nou, daar mogen we naar verlangen ook vanmiddag dat gebeurt, die zachte regen op het groen. En dan stel ik me zo voor, zo'n landschap in het Midden-Oosten wat hunkert naar verfrissing. Wat hunkert naar regen? Nou, zo kan het zijn met jouw ziel, met mijn ziel, dat je hunkert naar verfrissing. Dat je hunkert naar de dauw van God zelf. Naar de dauw van de Heilige Geest, naar de dauw van het woord van de levende God. En dat je dadelijk weer verfrist, de kerkzaal verlaat, naar huis gaat en zegt, yes, ik heb er weer zin in. Het komt goed. Het komt goed ook bij deze schepping. We moeten niet pessimistisch zijn. De schepping zucht. Maar niet omdat de schepping op het sterfbed ligt, zoals iemand laatst zei, maar in het kraambed. We verwachten iets nieuws. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We verwachten ook een vrederijk wat komen gaat. We verwachten een geweldige beloning op al het werk wat we gedaan hebben en hopen te doen. In een van de psalmen staat het zo heel mooi, in psalm 126, als het gaat om het werk wat we mogen doen. En dan mogen we ook denken aan de Heere Jezus Christus zelf. Psalm 126. Daar staat in vers 5. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. En met dat zaaien mag je dan denken aan alles wat je bent en wilt zijn voor de mensen om je heen. En dan kan het best zo zijn dat je moet huilen. Moet huilen om hoe het gaat in deze wereld. Moet huilen om hoe het gaat met de zending. Hè? Wat gebeurt er allemaal? Er gebeuren prachtige dingen in de zending. Maar het gaat wel gepaard met heel veel tranen. Met heel veel volharding. Met heel veel toewijding. Met heel veel pijn. Verdrukking soms. Maar wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. En als er iemand is die met tranen gezaaid heeft, dan is het wel de Heere Jezus Christus zelf. Maar hij mag ook en zal ook met gejuich maaien. Allereerst hebben we gezien, hij zit nu aan de rechterhand van God. En wacht totdat al zijn vijanden worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten. En nou, dat is iets waar hij naar uitkijkt. Dat is de beloning op al zijn werk, dat wat hij heeft gedaan. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg. Dan wil ik niet zeggen dat we de hele dag door moeten huilen. Dat is ook weer niet de bedoeling. We hebben soms wel tranen in onze ogen, maar diep in ons hart is er toch echt blijdschap. Maar toch, het is zwaar werk. En er wordt heel wat van ons gevraagd. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven, is als een graankorrel in de aarde gevallen en gestorven en draagt veel vrucht. Maar hij wil ook dat wij ons leven geven, u en ik, jij, dat we ons leven geven aan hem. En dat kan heel veel betekenen, dat kan pijn doen. Maar dan mag je ook uitkijken naar wat er komt. Uiteindelijk, we gaan weliswaar wenend onze weg, maar uiteindelijk zullen we terugkomen met gejuich, dragende de schoven. Nou is dat niet geweldig, dat vooruitzicht dat je hebt. Ik moest vanochtend even denken toen we de brief aan de Hebreeën voor ogen kregen. waar de Heer Jezus ook zegt, zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Nou, als we het daarover beloning hebben, als we het daarover vrucht hebben, dacht ik. Als je kinderen hebt, we hebben kinderen, kleinkinderen. Wat zou het dan geweldig zijn als je dadelijk bij God kunt komen. En nu pas ik die woorden even toe op ons. En kunt zeggen, zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Nou, daar mag een moeder naar verlangen als vrucht op haar werk. En een vader ook, als beloning op dat wat je doet. Dat kost een hoop zelfverloochening. Dat betekent kruisdragen. Dat betekent overgave. Maar dan toch, waar je naar uit wil kijken, is dat je die vrucht uiteindelijk hebt. Zie ik en de kinderen. De Heer Jezus Christus kon dat en kan dat zeggen van u en mij. En als je getrouwd bent en kinderen hebt, dan zou het geweldig zijn als je mee kunt nemen naar de hemel. Dat is ook wat ik verlang voor onze kinderen. Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn gezin? En dat je uitgaat voor alles en nog wat, je werk doet en carrière maakt, een mooie auto hebt. En een goede baan en een mooi huis en alles is oké, alles staat op zijn plek. En het is allemaal gegaan ten koste van je gezin, ten koste van je kinderen. Ten koste van de gemeente waar je komt, ten koste van de vergadering. Dat is niet de bedoeling. En dan loop je het loon mis. Op aarde heb je alles gekregen. Je hebt misschien ervan genoten, maar je komt met lege handen bij God. Moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet? Ja, je had een volle beurs en een dikke auto. Maar dan lege handen. Nou, dat wil toch niemand van ons, hoop ik. Als ik zou vragen, steek je hand eens op. Wie wil zo God tegemoet gaan? Dan zegt u, nee, ik niet. Ik wil graag hem tegemoet gaan met een buit, om zomaar te zeggen. Paulus kon dat zo mooi zeggen in een van zijn brieven in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. In vers 19, daar zegt hij, dat is loon op je arbeid. Wat is onze hoop of blijdschap of kroon van de roem? Dat woord kroon kun je ook vertalen met krans. Nou, dan denk je, ja, wat zal dat zijn? Bent u het niet juist tegenover onze Heer Jezus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Wat moet het geweldig zijn om iets aan de Heer te kunnen aanbieden. Zeggen, Heere Jezus, dit is het loon. En natuurlijk, het is de genade van God die het gewerkt heeft in ons leven. Het loon op onze arbeid, het loon op ons werk. We hebben misschien minder kunnen genieten van waar de wereld van geniet. Maar we hebben genoten van wat we hebben kunnen doen voor u. We hebben zielen tot Jezus gebracht. We hebben hem verkondigd door ons leven. 24/7, dag en nacht, in alles wat we doen, wat we gedaan hebben en in wat we doen. En dit is, Heer Jezus, de kroon op ons werk. Paulus zegt het iets later tegen Timotheus in 1 Timotheus 4. Daar zegt hij in vers 16, geef acht op jezelf en op de leer, volhard in deze dingen, want door dit te doen zul je zowel jezelf als hen die je horen behouden. En natuurlijk, wij kunnen mensen niet voor de eeuwigheid redden. Maar we kunnen wel door onze aanwezigheid, door onze woorden, door onze toewijding, door onze volharding, kunnen we ertoe leiden dat mensen behouden worden. De eindstreep halen. Soms lees je op een bord, een groot display, DNF, bij het schaatsen, ik ben een fan van schaatsen. Did not finish staat er dan. Iemand die niet aangekomen is, maar onderweg gestrand is op een of andere manier. Nou, dat kan. Zou toch vreselijk zijn? Als de mensen voor wie je verantwoordelijk bent, binnen de gemeente zoals Timotheus dat was, dat die de eindstreep niet gehaald hebben, doordat je in je toewijding aan de Heer en in je volharding en in je overgave aan hem gefaald hebt. En ja, zeg maar een beetje losjes mee omgegaan bent. En dan zal God, degene die verantwoordelijkheid dragen en die hij verantwoordelijkheid gegeven heeft, ook ter verantwoording roepen. Wat heb je gedaan met de talenten, met de gaven die God je gaf voor degenen voor wie je verantwoordelijk was binnen de gemeente van God? Wat heb je gedaan voor je gezin? Wat heb je gedaan voor je buurt waar je woont? Wat is jouw kroon? Wat is jouw krans? Wat is jouw blijdschap? Wat is jouw roem? Nou, God wil ons allemaal gebruiken tot zijn eer. Dat is even als inleiding, misschien al te veel, denk ik. Maar goed, het is altijd moeilijk als je na de maaltijd met elkaar het stukje Bijbel gaat overdenken. Dan ben je eigenlijk toe aan een dutje, hè, de ouderen onder ons. Van, ik wil best wel even rusten. En het is ook moeilijk, omdat je net gegeten hebt, om je aandacht erbij te houden. Maar ik hoop toch dat we door alles wat we met elkaar horen en zien en beleven, weer in vuur en vlam gaan staan als dat nodig is voor de Heer. We gaan naar Openbaring hoofdstuk 22. Daar zegt de Heer in tot driemaal toe: zie, ik kom spoedig. Allereerst in vers 7. Zie, ik kom spoedig. Gelukkig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. Een andere vertaling zegt in acht neemt. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie vertaling. Bewaren, dat denk je als jong mens bij in de kast zetten of zo. Maar in acht nemen, daar iets mee doet. Met het woord wat je is toevertrouwd. Nou, ik denk dat je dan kunt denken aan gehoorzaamheid. Wat doe je met het woord van God? Bewaar je het? Neem je het in acht? Heeft het een uitwerking in je leven? Maar dan ook in vers 12, opnieuw: zie, ik kom spoedig. En dan komt het bij ons onderwerp: en mijn loon is bij mij, om ieder te vergelden zoals zijn werk is. Er is loon op onze arbeid, op ons werk. Nou, dat vind ik geweldig. En dan dat te zien in het licht van zijn wederkomst. De Heere Jezus Christus komt spoedig terug. En tenslotte in vers 20. Ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heere Jezus. En ik denk dat je dan mag denken aan liefde die ontspringt in ons hart voor de Heere Jezus Christus zelf. Hij zal komen en hij zal loon uitdelen. Ieder zijn eigen loon, zegt 1 Korinthe 3 vers 8, naar zijn eigen inspanning of naar zijn eigen werk. We zijn allemaal verschillend, we hebben allemaal verschillende bedieningen, verschillende taken gekregen, maar ook de inspanning wordt van ons gevraagd. De inspanning die nodig is om inderdaad ook loon te kunnen verkrijgen. En met het oog daarop gaan we samen naar Matteüs hoofdstuk 25, waar die gelijkenis is van de talenten. De gelijkenis van de talenten. Matteüs 25 vers 14, waar de Heer Jezus zelf zegt: want het is als een mens die buitenslands ging en zijn eigen slaven riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. Mooi woord is dat, het woord toevertrouwd. En als aan de een gaf hij 5 talenten, de ander 2, de derde 1. Ieder naar zijn eigen bekwaamheid. En hij ging terstond buitenslands. Hij nu die 5 talenten had ontvangen, ging heen en handelde daarmee. En won er 5 andere bij. Evenzo won ook die met de 2 er 2 bij. Vers 20. En hij die 5 talenten had ontvangen, kwam bij hem en bracht 5 andere talenten en zei: Heer, 5 talenten hebt u mij toevertrouwd. Zie, 5 andere talenten heb ik daarbij gewonnen. Zijn heer zei tot hem: voortreffelijk, goede en trouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen, ga de vreugde van je Heer in. En diezelfde beloning krijgt ook die met de 2 talenten. In vers 23 wordt dat herhaald. Talenten. De Heer is buitenslands. Hij is ook elke dag bij ons, maar hij zit nu aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. En hij heeft ons elk talenten toevertrouwd. Naar onze bekwaamheid. Dat vind ik wel mooi. Dat God de herschepper is dezelfde als God de schepper. En God heeft ons bepaalde bekwaamheden gegeven. Je zou kunnen zeggen natuurlijke bekwaamheden. En wanneer we worden wedergeboren, zo denk ik voor mezelf dat het geval is, ontvangen we ook talenten. 5, 2 of 1, zoals die ene persoon. Naar onze bekwaamheid. De een is misschien een introvert iemand. Een ander is een extravert iemand. Je hebt mensen met een sociale intelligentie. Je hebt mensen met een theoretische intelligentie. Je hebt mensen met een praktische intelligentie. We hebben allemaal bekwaamheden gekregen die God ons gegeven heeft als schepper. Maar hij geeft ons ook gaven, talenten. En die zijn in de regel in overeenstemming met onze bekwaamheden die God ons als schepper heeft gegeven. In het Engels heb je een heel mooi woord, het woord shape, S-H-A-P-E. Je zou het voor ons nu even kunnen vertalen met wat is je profiel. Maar bij het woord shape kun je denken bij de S aan, en ik zeg het even in het Engels en vertaal het dan, de spiritual gift. Wat is je geestelijke gave? En dan de H van heartbeat. Wanneer gaat je hart sneller slaan? En dan de A van ability, je bekwaamheid. Of availability, dus je beschikbaarheid. Ben ik beschikbaar voor God? En dan de P van personality, je persoon. Hoe steek je in elkaar? Hè? Zoals ik net gezegd heb, ben je introvert of wat dan ook. En dan de E van experience. Wat is je ervaring inmiddels die je hebt opgebouwd in het leven? Wat is je shape? Wat is jouw profiel? Wat is jouw bekwaamheid? En God geeft je een geestelijke gave daarbij. Nou, voor de jonge mensen hier is dat heel belangrijk. Dat je je afvraagt, ja, ik heb misschien wel een gave als, nou, ik noem maar iets, evangelist, laat ik maar even dicht bij huis blijven. Maar ik voel bijvoorbeeld niks voor kinderwerk. Daar ligt mijn hart niet. Maar wel voor straatwerk, dat is de heartbeat. Dan ben je evangelist, maar kinderwerk. Dan zit hier iemand die kinderwerk doet. Ik zie meteen, haar hart gaat slaan, als ze gaat rechtop in de stoel zitten als het gaat over kinderwerk. Nou, dan ben je evangelisten, maar wel onder kinderen en niet onder bejaarden. Ik noem maar iets, hè. Er zit een verschil tussen. Nou, waar ligt je hart? Als je een gave hebt, waar ligt je hart? En ja, je bekwaamheid, maar ook ben je beschikbaar? Ben je beschikbaar? Ooit was er een samenkomst van het Leger des Heils. Ik heb dat vaker gezegd, maar misschien nog niet iedereen dat gehoord heeft. En aan het eind van de dienst ging er een collecte rond. En dat was een schaal. Iedereen kon daar wat opleggen. En nou, de een legde dit erop, de ander dat. En toen kwam de schaal achter in de zaal bij iemand. En die zette de schaal op de grond en ging er zelf op staan. En toen dacht ik, ja, dat wil God. God wil niet 10 of 5 of 20 of 100 euro en de rest van de week is voor onszelf. Hij wil dat we beschikbaar zijn. Altijd. Voor hem. Je beschikbaarheid. En natuurlijk je bekwaamheid. Maar ook je persoon. Hoe ben je als persoon? God wil je gebruiken. En je bent anders dan iemand anders. We zijn allemaal verschillend. Maar we hebben talenten gekregen. En heb je al wat ervaring opgebouwd? Waar dan ook? En hoe dan ook, God gaat die ervaring gebruiken. Maar dan komt de afrekening. Dan komt de Heer terug. Hij heeft gezegd, zie ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Om een ieder te vergelden naar zijn werk. En dat gebeurt hier ook. De mensen met de talenten gaan heen en handelen daarmee. Nou, wat doe je met je talenten? Ga je daarmee aan de slag? Er zit hier best vrij veel grijze mensen, laat ik het zo maar zeggen. Hè? Vrij veel ouderen. Maar wat doe je als jongere? Hè? Als je nog de tijd, ik weet niet hoe lang we hier nog blijven op aarde, maar in ieder geval voor je hebt. Wat doe je met dat wat je aan talenten gekregen hebt? De fakkel moet worden overgedragen aan een generatie onder mij, laat ik het zo maar zeggen. Wat doe je daarmee? Handel je daarmee? Ga je daarmee aan de slag voor hem? Zij handelden daarmee. En die ene won er dan 5 anderen bij. En die met 2 anderen. Ik wil het nou niet over die ene hebben, maar over die 2 die dan wel talenten erbij gewonnen hebben. Ja, en dan komt de Heer en ze zeggen dan van, nou, dit hebben wij erbij gewonnen. Wat moet dat geweldig zijn? We willen niet met lege handen onze heiland tegemoet gaan. En we willen kunnen zeggen, zie ik in de kinderen die God mij gegeven heeft. En we willen tegen de Heer kunnen zeggen, zoals de apostel Paulus dat zei, kijk, zij, Heer Jezus, zijn de kroon. Zij zijn mijn blijdschap. Hij zegt het ook in de brief aan de Filippenzen in hoofdstuk 4, hetzelfde. Dat zijn de mensen, daar heb ik voor geleefd. Daar heb ik het voor gedaan. Of zoals hij tegen Timotheus zei, geef acht op jezelf en op de leer. Want als je dat doet, zul je niet alleen jezelf, en dat, daaraan denken we vaak van, ja goed, als ik er maar kom. Nee. Maar ook alle anderen voor wie je verantwoordelijk bent, behouden. Ja, daar kun je van wakker liggen. Heb ik er genoeg aan gedaan? Voor degene voor wie ik verantwoordelijk was. Nou, deze met de 5 talenten, hij kon zeggen, ja, kijk heren, dit zijn 5 talenten. Dat heeft het opgebracht voor u. En wat moet het dan geweldig zijn, om dan op het moment dat je bezweet en opgebrand en betraand aan de finish komt en je valt in de armen van de Heer zelf. En hij het zweet van je voorhoofd wist, de tranen uit je ogen wist en zegt, goed gedaan jong, dat heb je goed gedaan, voortreffelijk gedaan. Je bent een goede en trouwe slaaf geweest. Je was voor weinig verantwoordelijk, maar ik zal je over veel stellen. Nou, ik zie daarna uit naar dat moment. En misschien dat je dan moet zeggen, heren, ik heb gefaald. Ik ben tekortgeschoten. Daar en toen. Ik heb te veel aan mezelf gedacht. Ik dacht, een avondje Netflix is ook mooi. Niet dat dat verkeerd is, hoor, maar af en toe eens wat ontspanning te hebben. Maar als het te gek wordt. En je kunt heel veel dingen opnoemen waar je mee bezig kunt zijn. Waar je tijd mee opgeslokt wordt. Allemaal dingen die voor onszelf zijn. Ja, dan zal je misschien moeten verantwoorden, hè, voor de rechterstoel van God, de rechterstoel van Christus. En ja, naar wat je in het lichaam gedaan hebt, in je lichamelijk bestaan hier op aarde. En wellicht moet je je dan ook, als het zover is, schamen. En Johannes zegt in zijn brief, dat heeft me altijd enorm aangesproken, met het oog op de gelovigen, die hij schrijft in hoofdstuk 2, vers 28. En nu, kinderen, blijft in hem. Opdat wij, en bij dat wij denk ik dan aan de apostelen, maar je mag het ook veel breder zien. Opdat wij, als hij geopenbaard wordt, vrijmoedigheid hebben. En niet beschaamd worden voor hem bij zijn komst. Dat kan betekenen omdat de kinderen, ja, dachten van nou, we doen het wat makkelijker, of hoe dan ook. Maar misschien ook beschaamd wat betreft zichzelf. Dat laatste waarschijnlijk minder dan dat eerste. Maar dat zou toch heel mooi zijn wanneer we dan in de armen van onze Heer vallen en we die woorden van hem horen, voortreffelijk, goede en trouwe slaaf. Dan gaan we naar Lucas 19, waar we ook zo'n gelijkenis vinden. Lucas 19, vers 12. Hij zei dan, een man van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Hij nu riep zijn 10 slaven en gaf hun 10 ponden en zei tot hen, doet zaken totdat ik kom. Vers 15. En het gebeurde toen hij terugkwam, nadat hij het koninkrijk had ontvangen, dat hij zei dat die slaven aan wie hij het geld had gegeven bij hem geroepen moesten worden, om te weten wat zij aan de zaken hadden verdiend. De eerste nu verscheen en zei, Heer, uw pond, en ze kregen dus allemaal 1 pond, heeft 10 ponden opgebracht. En hij zei tot hem, goed zo, goede slaaf, omdat je in het geringste trouw bent geweest, heb gezag over 10 steden. En de tweede kwam en zei, uw pondheer heeft 5 ponden opgeleverd. Hij nu zei ook tot deze, en jij wees heer over 5 steden. Een beloning, 10 steden of 5 steden. Maar ze hadden elk hetzelfde pond gekregen. Dat is ook interessant. Er is iets wat we allemaal hetzelfde hebben ontvangen. Wat dat is, dat wordt hier niet gezegd. Waaraan zou je kunnen denken? We hebben allemaal, hoop ik tenminste, een Bijbel gekregen. We hebben allemaal de inwoning van de Heilige Geest ontvangen. En allemaal is ons iets toevertrouwd, een pand wat God ons heeft gegeven. Elk 1 pond, allemaal hetzelfde. Dus we hebben allemaal zoals wij hier zitten, hetzelfde ontvangen. De beloning is hier verschillend. De een krijgt 10 steden als beloning en de ander 5. Tot de eerste zegt de Heer in vers 17, goed zo, goede slaaf. En tot de tweede zegt hij, en jij wees heer over 5 steden. Hij zegt niet direct, zoals bij de eerste, goed zo, goede slaaf. Misschien dat je dat er wel tussen moet lezen. Maar er is dus verschil. En ik denk dat dat ook iets te maken heeft met het onderwerp wat we de tweede helft van de ochtend hadden, met toewijding en met volharding. Allemaal hetzelfde en toch verschil in beloning. Hoe komt het toch dat er gelovigen zijn die zo'n geweldig voorbeeld voor ons zijn? Dat komt omdat ze zich met huid en haar volledig hebben toegewijd aan God. En zij zijn degenen die de 10 steden krijgen. Verschil. En dat hebben wij niet zo graag. Zeker niet als Nederlanders. Daar kunnen wij maar moeilijk mee omgaan. En toch is er verschil. In de toekomst zal er verschil zijn. We zijn allemaal kinderen van God. Als we de Heer Jezus Christus hebben aangenomen. We hebben allemaal vergeving ontvangen. We zullen allemaal in het Vaderhuis zijn. Maar als het gaat om de taak die wij krijgen in de toekomst, in het vrederijk, de verantwoordelijkheden die wij krijgen, dan heeft die taak, dan hebben die verantwoordelijkheden te maken met hoe wij hier op aarde geleefd hebben. Wat wij betekend hebben voor God, wat wij betekend hebben voor de Heer Jezus Christus. Ja, en dan willen wij natuurlijk geen van allen ambitieus zijn. We zijn daar veel te bescheiden voor. Dus, maar dan lopen wij het gevaar dat we denken, nou goed, ik vind het wel goed zo. Maar Paulus zegt, ik heb veel meer gearbeid dan zij allen. In 1 Korinthe 15. En dan heeft hij het over de andere apostelen. Het lef moet je maar hebben. Hij zegt er gelukkig wel direct achter, maar niet ik en de genade van God die met mij is. En dat is ook zo. Maar wat doe je dan? Wat doe ik dan met die genade die voor ons allemaal even groot is? Niemand uitgezonderd. Allemaal een pond. En als je de nieuwe Telos-vertaling hebt, dan staat er in de vooraf dat een pond ongeveer 7400 euro is. En een talent, dacht ik, 450.000 euro. Dus bij die talenten kun je denken aan een enorm hoog bedrag dat we gekregen hebben. En bij dat pond aan 7400 euro, even omgerekend naar onze tijd. Dat is niet mis, daar kun je heel wat mee doen. Nou, daar zitten hier ondernemers, neem ik aan. Wie is hier echt ondernemer? Dus dit eigen bedrijf en dat soort zaken. Nou, waar leef je dan voor? Voor winst toch? Ja, zie je wel, hè? En daar doe je alles voor. En als je geen ondernemer hebt, bent, maar je hebt werk, laat ik het maar even zo zeggen, dan ben je blij als je een promotie krijgt. Of als je carrière maakt. En als je wat meer geld krijgt. Daar doe je het toch voor. Nou, zo moet je ook maar dit vak zien. Het vak van christen. We zijn allemaal ondernemers. En ondernemers die gaan voor winst. Die gaan voor goud. En ondernemers moeten over het algemeen heel hard werken. Die kunnen maar niet zeggen van, nou, het is vandaag 5:00, ik ga naar huis. En morgen zien we wel weer verder. Dan kom je thuis en dan gaat de telefoon en je moet de rekeningen, en dat weet ik allemaal voor dingen doen. Je bent voortdurend bezig. Je kunt nauwelijks vakantie nemen. Dan weet ik wel, God is geen slavendrijver. Ik weet nog goed dat tijdens een conferentie, ik dacht in Winschoten, ik de lef had om een keer een opmerking te maken over het gebed. En dat waren dan de keren dat de Heer Jezus bad in het Lucas-evangelie. En dat ik toen zei, zo is het heel belangrijk om 's morgens vroeg op te staan en de dag te beginnen met gebed. En ik heb er nog wat over gezegd. En toen stond broeder Heinkoop op en die zei toen van, ja, maar God is geen slavendrijver. Dat heb ik altijd wel goed onthouden. Het is ook niet zo dat God achter ons aanrent en echt en een slavendrijver is die ons voortdurend opjut en ons geen ontspanning gunt. Natuurlijk gunt hij ons ontspanning. Kom met mij naar een woeste plaats en rust wat, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Maar dan toch, je bent als christen ondernemer. Ondernemer, zoals de Heer hier zegt tegen deze mensen in Lucas 19. Doet zaken totdat ik kom. We zijn bezig met de Lord's business, met de onderneming van God. En het is onze taak om, terwijl we allemaal hetzelfde hebben, om met datzelfde maximaal te presteren. Maximaal te presteren. En dan zie je gelovigen om je heen waarvan je denkt, heeft hij nou meer gekregen dan ik? Want er komt zo ongelooflijk veel, ja misschien wel aan talenten, dat zeker. Maar er komt zo ongelooflijk veel uit zijn handen. En bij mij maar zo weinig. En dan vaak denk ik, ligt het eraan, ja, maar die mens of die persoon heeft zich wel helemaal toegewijd aan God. Terwijl die gewoon ook, tussen aanhalingstekens, zijn werk heeft en doet. Maar dan toch, hè, zoals William Carey het zei, die naar India was gegaan, dat hij dan de boodschap bracht, het evangelie, en onderweg verkoop ik schoenen. Hij zei dus niet, ik ben schoenmaker en onderweg breng ik het evangelie. Maar ik ben een geroepene door God en onderweg verkoop ik schoenen. En zo moet je je leven zien. Ik ben een geroepene door God en onderweg heb ik ook mijn dagelijks werk. Maar niet, ik heb mijn dagelijks werk en onderweg heb ik ook nog een hobby en dat is voor God leven. Dat is de omgekeerde wereld. Een christen is altijd, leeft altijd voor God. En onderweg, inderdaad, hebben we allemaal ons vak. Hebben we allemaal ons beroep. Zijn we huismoeder? Zijn we huisvader? Hebben we ons werk? Maar dat is niet ons leven. Ons leven is Christus en te sterven gewin. Ons leven is dat rode koord. Simply Jesus. Het gaat alleen om hem. Nou, dat is Lucas hoofdstuk 19. Dan gaan we naar 1 Korinthe hoofdstuk 9. 1 Korinthe 9, vers 24. Weet u niet, dat weet wel, dat komt regelmatig terug in de eerste brief aan de Korintiërs. Weet u niet, ja, ze hadden het moeten weten, dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar één de prijs ontvangt, loopt zo dat u die verkrijgt. En ieder die aan een wedstrijd deelneemt, onthoudt zich in alles. Deze dan, opdat zij een vergankelijke kroon ontvangen, maar wij een onvergankelijke. Ik loop daarom zo, niet als in onzekerheid, zo boks ik, niet alsof ik in de lucht sla, maar ik kastijd mijn lichaam en breng het tot slavernij, om niet, nadat ik anderen heb gepredikt, zelf verwerpelijk, gedisqualificeerd te worden. Ik heb hieronder staan in mijn Bijbel, dat maakte toen indruk op mij, dat Sven Kramer, die kennen jullie wel, hè, die schaatser, een aantal jaren geleden een verkeerde wissel maakte bij het schaatsen. En hij dacht dat hij de snelste was. Hij had de beste tijd. Maar ja, toen ontdekte hij dat hij een verkeerde wissel had gemaakt. En hij werd gedisqualificeerd. Nou, je kunt gedisqualificeerd worden als arbeider. He, dat je anderen gepredikt hebt. Het voorgehouden hebt. En zelf verwerpelijk wordt. En God zegt, ga jij maar aan de kant staan. Ik kan je niet meer gebruiken. Dat betekent niet dat je dan verloren gaat. Maar dat je voor deze aarde onbruikbaar geworden bent. En er zijn heel wat dienstknechten van God gevallen. En het is mijn gebed en verlangen dat tot de eindstreep ik geen misser maak zoals Sven Kramer die maakte. Maar tot de eindstreep toe mag volharden. En niet zal vallen voor die tijd. Maar dat betekent wel dat je je onthouden moet in alles. Dat je dus acht moet geven op jezelf. Ook op de leer natuurlijk. Je kunt ook bevangen raken door een dwaalleer. Maar acht geven op jezelf. En in dit geval betekent dat zelfs dat de apostel Paulus zegt, een ieder die aan een wedstrijd deelneemt, onthoudt zich in alles. Als ik zie en hoor wat mensen die zich voorbereiden op de Olympische Spelen zich moeten ontzeggen, en hoe vaak en hoe lang, hoe gedisciplineerd ze moeten leven tot dat moment van soms maar één keer de 100 meter lopen. En daar heb je dan 4 jaar lang naar uitgekeken. En je hebt 4 jaar lang geoefend om die prijs te behalen. Vroeger had je geen 3 prijzen, heb ik begrepen. Goud, zilver en brons. Je had alleen maar goud. He, de onvergankelijke, of de vergankelijke bedoel ik, krans. He, je zou je ook dat woord kroning krans kunnen vertalen. He, dat, en die werd dan gemaakt van takken of van bloemen of van metaal, een bepaald soort metaal. En die kreeg je dan als krans, als kroon. Je onthouden in alles. Een gedisciplineerd leven leiden. Ook wat je lichaam betreft, eten, drinken. He, roken, dat laten we sowieso, hè. Het is nu inmiddels ook in de wereld duidelijk dat het slecht is. Maar, en soms betekent dat ook vasten, je ontzien van dingen. Ook het vasten zijn we verleerd, denk ik. Zoals de apostel Paulus dat deed. In Handelingen 13, meen ik, met de andere gelovigen. Vasten en baden zij. Dan gaat er wat gebeuren hoor, als je met elkaar gaat vasten. Of wanneer je alleen vast. Anderen hoeven dat niet te weten. Maar anderen weten overigens wel wanneer we bidden. Want dat doen we op, als het goed is, de gebedsdienst, de bidstond. Maar als je over vasten praat, dan worden we altijd heel voorzichtig. Want ja, dat wil je toch niet van elkaar weten. Want ja, dan ga je toch wel heel gauw net als die ezel naast je schoenen lopen. Maar goed, vasten, de Heer spreekt er wel over. Om te voorkomen dat je geestelijk, maar ook lichamelijk, niet meer diezelfde drive hebt die je had. Ik denk dan vaak aan een Caleb uit het Oude Testament, hè, die 85 jaar oud was. 40 jaar, nee, was ouder geloof ik, weet niet meer. 40 jaar de woestijn en 45 jaar... Hij was 40 jaar, 45 jaar later, 85-jarige leeftijd. Toen was hij nog even sterk als daarvoor. En had hij nog steeds zin om iets te doen voor God. Nou, dat bewonder ik, dat vind ik prachtig. Zulke figuren die er helemaal voor gaan. Dus ja, een vergankelijke kroon toen, nu een onvergankelijke kroon. Daar doen we het toch voor die onvergankelijke kroon. Die krans die God ons geeft. Als loon op onze arbeid. Dan gaan we naar 2 Timotheüs 4. Waar Paulus aan het eind van zijn leven staat. En in vers 8, vers 7. zegt: ik heb de goede strijd gestreden. Dat kan een worsteling zijn, een worstelwedstrijd, maar het kan ook, als je in het verloop leest, een wedloop zijn. Ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Dan heb je weer die wedloop waar we ook over nadachten in Hebreeën hoofdstuk 12, waar de Heer Jezus Christus dan ons voorbeeld is. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd. De wedloop achter de rug. Ik heb het geloof behouden. En dan, overigens, is voor mij een kroon van de gerechtigheid weggelegd. Dat is een kroon, een krans die bestaat uit gerechtigheid. Je kunt het zo lezen, een kroon, namelijk gerechtigheid. Gerecht, wat is Paulus ongelooflijk veel onrecht aangedaan? Door valse broeders. Ten onrechte in de gevangenis gezeten. Ten onrechte geslagen. Ten onrechte, een heleboel dingen zou hij kunnen opnoemen. Allen hadden hem verlaten. Demas had hem verlaten. Hij was alleen achtergebleven. Zo zegt hij het hier ook in dit stukje. Maar dan toch, er is een rechtvaardige rechter. Hij weet waarom ik het gedaan heb. Hij weet mijn motieven. Jullie hebben me vals beschuldigd. Jullie dachten dat het voor mijzelf was, dat ik uit was op roem. He, zoals in 2 Korinthe, waar hij zijn apostelschap moet verdedigen, omdat de anderen hij in diskrediet was gebracht. Maar goed, dacht hij, er is een rechtvaardige rechter. Heere God, u weet waarom ik het gedaan heb. U doorgrondt en kent mij. U verstaat van verre mijn gedachten. In 1 Korinthe 4 zegt hij dat ook. Dat de tijd nog niet daar is om te beoordelen. We kunnen wel elkaars daden beoordelen, maar niet elkaars motieven beoordelen. Maar er is een rechtvaardige rechter. Mij zal worden recht gedaan. Mij zal recht wedervaren wanneer die rechtvaardige rechter komt in die dag en mij die kroon, die krans van de gerechtigheid zal geven. Maar niet alleen aan mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben liefgehad. Zijn verschijning, dat is wanneer de Heer Jezus Christus openbaar wordt voor het oog van deze wereld. En ook de zonen van God geopenbaard zullen worden. Ik weet nog goed dat broeder Klein Haneveld een keer dat voorbeeldje gaf van vuurpijlen die worden afgeschoten. Als je vuurpijlen ziet staan, bijvoorbeeld met oud en nieuw, dan is daar niks moois aan. Dan staan ze klaar om afgeschoten te worden. Allerlei soorten, allerlei maten vuurpijlen. Maar op het moment dat ze worden afgeschoten en je naar boven kijkt, dan zeg je: wauw, wat mooi. Nou, zo is het als wij met de Heer verschijnen. Nu is aan ons misschien niet zoveel schoons te ontdekken en worden we misschien vals beschuldigd of wat dan ook. Maar bij zijn verschijning dan zullen de zonen Gods openbaar worden te midden van, of laat ik het anders zeggen, dan zal de Zoon van God die uitgaat boven tienduizenden komen. En wij met hem. En we zullen met hem geopenbaard worden. Dat is bij zijn verschijning. Nadat we dus de Heer zijn tegemoet gegaan in de lucht voor de rechterstoel van Christus hebben gestaan en onze beloning is gegeven, de bruiloft van het Lam heeft plaatsgevonden, dan zullen wij uiteindelijk verschijnen. Hè, zoals Openbaring 19 dat zegt, op die witte paarden hem in volgen. En dan zal hij verschijnen met ons. Ja, ik ben, dacht ik, over mijn tijd heen al, hè? Ik heb het eigenlijk niet zo goed bijgehouden. Nog even naar Openbaring 2 en 3. Daar is sprake van overwinnaars. En dat vind ik ook mooi. Daar zit ook iets in van beloning. Aan het eind van iedere zendbrief wordt ook een beloning gegeven aan de overwinnaars. Nou, dan heb je Openbaring 2, vers 1 tot 7. Daar is dan de gemeente te Efeze. En daar is de eerste liefde verlaten. Alles stond nog op zijn plek. Zo kunnen er huwelijken zijn waar alles nog op zijn plek staat. wat nog prima voor het oog van iedereen lijkt te zijn. Maar dat wat nou juist het huwelijk een huwelijk maakt, is er niet meer. De eerste liefde. Dan wordt het een sleur. Je doet alle dingen nog zoals ze gedaan moeten worden. Maar ja, je mist iets. En dat is wat hier dan weg is. De eerste liefde. En dat kan ook zo met ons, met mij zijn. Dat alles nog wel oké lijkt. Zeker voor de buitenstaanders. Maar diep in je hart weet je, het is niet meer zoals het was. Het is niet meer zoals het was. Die eerste liefde is er niet meer. En wat is het dan geweldig dat God de mogelijkheid geeft om weer tot hem terug te keren. He, zoals hij het hier ook zegt. Bedenk dan, vers 5, waarvan u afgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken. Niets is je dan te veel. En natuurlijk moet je je krachten verdelen. En natuurlijk moet je voorzichtig zijn. En moet je geen roofbouw plegen op je lichaam. Of op je doen en laten. Moet je leren om je krachten te verdelen. Maar dan toch wel zo met diezelfde drive die je had toen je de Heer net leerde kennen. En niets je inderdaad te veel was. En je misschien wel wat verstrooid was. He, zoals de Samaritaanse vrouw die dan dat watervat waarvoor ze eigenlijk naar de bron kwam, bij de bron liet staan. Ze was helemaal vergeten waarvoor ze daar was. Dat vind ik heerlijk, hè? Die jonge christen die helemaal vergeten waarvoor ze eigenlijk hier zijn, bij wijze van spreken. Hè? Die er helemaal voor gaan voor de Heer Jezus. Nou, zo zou het ook met mij en met u, met jou, moeten misschien zijn. En dan krijg je als overwinnaar een beloning. Vers 7, wie overwint, die zal ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is. Nou, dat is één gemeente. Maar dan heb je Smyrna, Pergamus, Thyatira, overal zijn overwinnaars. In Sardes, hè, een gemeente waarvan gezegd wordt, ik weet uw werken, dat u de naam hebt, dat u leeft en u bent dood. Wat erg. De naam hebben te leven, maar je bent dood. Het niet voor niks staat hier dan in de aanhef. Dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Ik heb een volheid van geest, de Heilige Geest, om jullie te geven. Om die dode orthodoxie, die rechtzinnigheid die er is. Het roemen in, we weten het. Maar daar zit geen vuur meer bij. He, zoals van de methodisten werd gezegd, er was weinig hout, maar veel vuur. En dat iemand van de broeders zei, die hebben veel hout, maar weinig vuur. Net andersom, hè? Zei ik het goed nu? De methodisten, veel vuur, maar weinig hout. En de broeders, veel hout, veel kennis, maar weinig vuur. Weinig vuur. Waar is het vuur van de geest? Waar is het vurig zijn door de geest? Hè? Zoals Apollos, vurig door de geest. En Paulus zegt dat dacht ik ook in Romeinen 12, dat we vurig moeten zijn door de geest. Nou, dat kan zo zijn. We kunnen een Sardes gemeente zijn. Ook daar zijn overwinnaars. Die zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek van het leven. En dan de laatste gemeente, Laodicea. Hou ik vol te midden van lauwheid? Waar het lauw is. Nog heet, nog koud, maar lauw. Hou ik het vol? Hou jij het vol waar het lauw is? Is je relatie met God zo? Ben je aangesloten op de bron, op de Heer Jezus Christus zelf? Dan kan je volharden. En dan is daar de stem van de Heer Jezus. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij. Ook daar is een belofte. Die overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Ja, en die overwinnaars, die zie je dan terug in hoofdstuk 4 en 5. In hoofdstuk 4 wordt gesproken in vers 6. Laat ik bij vers 2 beginnen. Terstond kwam ik in de geest en zie een troon stond in de hemel. En er zat iemand op de troon en die erop zat was van aanzien een jaspis en sardiersteen gelijk. En rondom de troon was een regenboog van aanzien een smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen En op de tronen zaten 24 oudsten bekleed met witte kleren en op hun hoofden gouden kronen. En dat woord zou je ook kunnen vertalen met kransen. De overwinnaars zaten daar. De overwinnaars van Openbaring 2 en 3. Ben jij, bent u, ben ik een overwinnaar? Zo ja, om het even zo te zeggen, dan mag je zitten rondom het lam. Want die 24 oudsten vertegenwoordigen de Oud- en Nieuwtestamentische gelovigen. Zeker de gemeente van God. En dat zijn natuurlijk alle gelovigen, maar ik wil het nu even brengen in het verband met Openbaring 2 en 3, de overwinnaars. We zullen daar zitten, rondom de troon, rondom het lam. En we zullen hem eren en hem aanbidden. Het lam, hij die voor onze zonden is gestorven. Het lam van God, de gekruisigde, de Messias, de Heer Jezus Christus. En we zullen hem eren en we zullen hem aanbidden. En misschien dat hij ook dan weer zal zeggen, voortreffelijk gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ik zou het fijn vinden om met elkaar te bidden. Heer onze God, we willen dadelijk een moment stil zijn voor u. U bent degene die het hart doorzoekt en weet wat de bedoeling van de Geest is. Namelijk dat hij bidt naar de wil van God voor heiligen. En als ik me dat realiseer, dat de Heilige Geest naar uw wil bidt voor heiligen, terwijl wij zelf niet meer kunnen bidden, omdat we gewoon niet weten wat we zeggen moeten tegen u, dan zou het toch geweldig zijn dat uw Geest onze harten doorzoekt en ook een antwoord van ons uiteindelijk op onze lippen brengt naar u toe. Een antwoord op de prediking van vanochtend en nu. En dat antwoord luidt, Heere God, Heere Jezus Christus, ik wil mij bij vernieuwing en misschien wel voor het eerst aan u toewijden. Ik was die eerste liefde kwijt. En ik ben voor mijn eigen onderneming gegaan, in welke zin ook bedoeld. Maar heb uw onderneming vergeten. En ja, dat heeft schade berokkend aan mijzelf, aan mijn gezin, aan mijn huwelijk en zelfs aan mijn werk, in welke vorm dan ook. Ik wil graag mijzelf weer aan u toewijden en naar geest, ziel en lichaam mij als het ware op die collecteschaal zetten en het zeggen, Heer, hier ben ik. Hier ben ik voor u en voor niemand anders. Ik wil er graag een moment stil zijn en als iemand vanuit zijn hart zachtjes dat tegen de Heer wil zeggen, daarvoor gelegenheid geven. Heere God, wij zelf weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En u, onze God, weet wat de bedoeling van uw Geest is. Namelijk dat hij bidt naar de wil van God voor heiligen. Onvoorstelbaar dat hij voor ons bidt, dat u, Heere Jezus, voor ons bidt, tussen beiden treedt, daar bent aan de rechterhand van God als onze hoge priester en voorspraak. Wat zou het geweldig zijn dat er nieuw leven ontspringt vanuit deze kerk. Dat er nieuw leven ontspringt vanuit ons zoals we hier zijn. En dat u ons kunt gebruiken overal waar wij zijn. En met alles wat wij van u ontvangen hebben aan talenten. En ook aan dat ene pond wat we gemeenschappelijk hebben. Dat dat zijn uitwerking zal hebben in ons leven. Dat we zaken doen totdat u komt. Dat we handelen totdat u komt. En dat u kunnen zeggen, Heer Jezus, deze talenten heb ik erbij gewonnen. Deze ponden heb ik erbij gewonnen. En we die geweldige woorden van u horen. Voortreffelijk gedaan, goede en trouwe slaaf. Heer Jezus, we willen graag opgebrand zijn voor u. We willen graag bezweet zijn voor u. We willen graag betraand zijn voor u. We willen graag u volgen in ons leven. Amen.